Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Vandaag deel 4 van onze serie Polderboeddhisme. Daarin onderzoekt Agnes Sommer welke gedaante het boeddhisme in Nederland aanneemt. We reizen af naar het Brabantse Berchem, waar een bijzondere Boeddha te koop staat. En na 4 praten we met de Britse componist Rolf Hind, die zich laat inspireren door zijn ervaring met Vipassana-meditatie. Maar we beginnen met onze maandelijkse boekenrubriek, zoals altijd met zenleraar Nico Tiedeman. Nico Tiedeman is een verwoed lezer, vooral op het gebied van non-fictie. Van kranten tot boeddhistische vakliteratuur en van biografieën tot filosofische lectuur. Vandaag bespreekt hij de onlangs verschenen dichtbundel Haar nijlpaard optillen van Thomas Lieske. Staat poëzie eigenlijk vaker op het menu?
Ja, zeer, zeer, zeer groot liefhebber. En ik lees het veel te weinig. Dus ik was heel blij dat jij met dit voorstel kwam om gewoon een pas verschenen gedichtenbundel te lezen. Het is heel bijzonder, vind ik altijd, om poëzie te lezen, omdat poëzie moet je langzaam lezen, om niet te zeggen hardop. Herlezen, herlezen. En dan is het altijd verrassend, vind ik, om te ervaren dat je met een gedicht begint waar je niets van snapt en dan wat zich heel langzamerhand verstaanbaar maakt. En dat is zeker met deze bundel van Thomas Lieske.
Dus je hebt dit heel rustig op je laten inwerken?
Heel rustig. Want het begint al met de titel. De titel is Haar nijlpaard optillen.
Is dat niet een soort koan eigenlijk?
Nou, eigenlijk wel. Want ik zat ook meteen van, nijlpaard optillen? Dat is een onmogelijke opgave. Hoe kan dat, weet je? En ik moest ook denken, er staat in het boek Job, Oude Testament, staat overigens een prachtige beschrijving van het nijlpaard. Dus ik daar meteen kijk, ik denk, helpt dat? Nou, niet meteen. Totdat je dan gaat, het blijkt een titel van een gedicht te zijn. En dan is het eigenlijk een speelgoed, nijlpaardje. En ik denk, ja, dat kan ik optillen.
En hoe kwam je daarachter?
Door het titelgedicht te lezen en te herlezen. En het blijkt over een kind te gaan wat iets dreigends meemaakt, een ongeval. En dan is het laatste wat hij zegt, doet iets met dat speelgoed. En dan zegt hij haar nijlpaard optillen, het speelgoedje optillen. Zo kwam ik erachter.
Spreken deze gedichten jou aan?
Ja, langzaam begonnen ze me aan te spreken. Het is een heel speelse manier, vind ik, van iets beschrijven wat je niet makkelijk vat, wat zich een beetje in een soort schemergebied bevindt. Het is niet voor niks dat de bundel opent met een reeks gedichten over geesten. Bestaan die nou, bestaan die niet? En als ze dan bestaan, hoe bestaan ze? En dat beschrijft hij met een beetje de traditionele beelden van geesten. Maar dat geesten, ja, tegenwoordig zijn geesten, dat is zoiets als elektriciteit of niet meer dat spookachtige, maar toch wel onbegrijpelijke.
Dus technologie is onze moderne variant van de geest?
Dat zou het best kunnen zijn, ja. Overigens, en dat is natuurlijk een van de aardige dingen, dat je met deze gedichten, denk ik, verschillende kanten op kan. Bijvoorbeeld, hij heeft een gedicht, Herz und Mund und Tat und Leben. Het is een prachtig gedicht. En toch ben ik er niet helemaal uit van, wat bedoelt hij nou precies? Het is de zogeheten kantate van Bach. Dat had ik moeten opzoeken. Toen ik dat ontdekte, dacht ik van, hé, zou het dan over Bach gaan? Of gaat het over Jezus? Want het is een kantate uiteraard die over Jezus gaat. En dat begint dan met, hij moest zijn eigen hart opvreten om te proeven hoe het voelt uit het bed van zijn geliefde weg te sluipen. Zijn kinderen achter te laten, zich voortaan te bemoeien met het uitschot en de ijle schimmen in zijn kloppend hoofd. Ja, dus ik had even, wie is nou die hij? Hè? Zou Jezus kunnen zijn?
Dat hij het dierbaarste moet opgeven, ja, zijn eigen hart opvreten. Ja.
Maar er zit een hele mooie zin in. Hoeveel levens gaan er in een daad? Dat is een prachtige zin. Hoeveel levens zit er in een boekbespreking? Nou, er zitten talloze levens in. En het is een beetje karmische gedachte. Maar dan heeft hij het ook weer over de daad van het schrijven. Dus is de dichter hier zelf aan het woord? Hij zag de raadsels en de wonderen en wist dat er hogere wetten waren die al dat vreemds verklaarden. Hij wist dat hij tekort zou schieten als hij niet in het onmogelijke zou geloven. En hij schreef, mit Herz und Mund und Tat und Leben. Dat is prachtig.
Maar ergert het jou dat je soms er geen greep op krijgt? Of is dat ook wel spannend?
Ik vind het vooral spannend. Ik vind het heel mooi om zo'n bundel te lezen, te herlezen. En dan komt er weer een zinnetje en denk, oh ja, dat. En ook, wat is dat mooi? Wat is dat mooi geformuleerd? Er zitten ook gedichten in. Daar heb je een kleine encyclopedie bij nodig. Ik zal er eentje. Dat heet Kikker gekruistigd door een klapekster. Nou, wat een kikker is, dat is wel duidelijk. Maar wat is nou een klapekster? Dat is een zeldzame vogel, hier althans, ja. Die hier nauwelijks broedt. Maar dat is een...
Je hebt het opgeschreven.
Ik heb het allemaal uitgezocht, opgeschreven. Het is een zangvogel. Een Nederlandse zeldzame broedvogel. Vangt prooien en hangt deze als voorraad aan doornen of prikkeldraad.
Oh, een griezel.
Ja, dus het gaat hier kennelijk over een kikker. Die is gepakt door een klapekster. En daar hangen stukjes vlees ergens. Zoiets moet het zijn. Maar als je dan de woorden leest. Ik, mij, spog, spog, midden op de paaiplaats. Paaiplaats, dat is de plaats waar vissen eitjes leggen. Moet je wel even weten natuurlijk.
Spog?
Spuug. Oh. Vocht. Speeksel. Kwijl. Dwars door mijn doorschijnend vlies, mijn kikkerste wratten, mijn glaswand en liesbuik, een doren ruwel door mijn lijf, ver voor mij uitstekend. Nou, dan gaat het nog een tijdje door. Het is een barrage van mens naar God, barrage, hindernis. Mijn doorschijnende zaadviool en brede bek, in mijn knoeien genoeien nek, kromt mijn gele lengtestreep tot aureool. Wil je graag weten wat zaadviool is? Nou, moet je even opzoeken. Dat is een zaadviool, is een handaangedreven apparaat waarmee men zaad op de akker strooide. Dat is de eeuw daarvoor uitgevonden. En dat heeft het voordeel, boven dat met de hand strooien, dat het heel gelijkmatig
Zo'n soort lier waar aangedraaid wordt. Ja.
Zie hoe het dril aan mijn lange dijen beeft van verlangen. Mooi, hè? Zie hoe het dril aan mijn lange dijen beeft van verlangen. Nou ja, zo. Maar dus, daar moet je moeite voor doen. En ik werd eerst ook een beetje kribberig van, moet ik weer opzoeken, weet je. Maar het heeft ook wel wat. Het toont ook de rijkdom van de taal, van woorden waarvan je nog nooit gedroomd hebt.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze gedichten ook gelezen. Ik heb dit allemaal heel associatief en poëtisch opgevat. Ik dacht, het zijn zijn eigen poëtische vondsten.
Ja, nou ja, zo kan je het natuurlijk ook doen, waarom niet? Maar ja, als je wil weten wat er nou echt staat, dan moet je toch wel die moeite nemen. En moderne poëzie, die gebruiken dit. Het is ook bekend van Luce Bert, hè, dat die dichten met naast zich van Dalen het juiste woord en het synonieme woordenboek. En daar dus een gedicht mee maakte. En ja, wat betekent dat als lezer? Dan moet je die boeken ook weer naast je neerleggen en dan moet je dat ook opzoeken.
Wat ik wel mooi vind aan deze gedichten is dat er zoveel verbeelding uitspreekt. Hè? Dat het vaak over het onmogelijke gaat.
Ja, het is een zeer rijke fantasie waarmee geschreven wordt. En waarmee beelden aan elkaar geknoopt worden. Op zich vind ik het een feest om te lezen. Maar nogmaals, het kostte mij tijd om de schoonheid ervan te ontdekken. Want het is prachtige poëzie.
Zullen we eens kijken naar dat gedicht Springen van de Eiffeltoren?
Ja. Springen vanaf de Eiffeltoren. Ik ben de engel van de allersmalste rand. Ik ben je geest die je schoenpunt dwingt die te bereiken. We draaien ons lichaam zo ver mogelijk naar buiten. We laten van de hand die de laatste bind omklemt nog vier vingers los. Kijk alsof je door zes mannen wordt gedragen. We tonen hoe een mens zijn zwaarte kan verliezen. Stap met je vrije voet opzij. Rijk naar een denkbeeldige tweede toren. Weet dat als je loslaat, je geest je lichaam op zal tillen. Wanneer we willen, zweven we over Parijs. Zien we de Seine in de diepte. Vallen alle eeuwen in het Louvre achterover. Vormt de stedelijke bouw een plafond van grijze sterren. Word je gedragen door in elkaar gedrukte lagen lucht. Of op de zucht van een tegendraadse adem. We dansen onze passen op de rand van eeuwigheid en klinknagelconstructie. Het zijn geen vlagen wind die aan je rukken, maar flarden van je eigen geest. Je noemt mij engel van blind vertrouwen, van overgave, van kracht en gratie en onuitsprekelijk geluk.
Schitterend hoor.
Mooi hè? Het is natuurlijk veel meer dan dat letterlijke beeld van de Eiffeltoren springen. Hoewel, het gaat er wel degelijk over. Hè? Maar het heeft iets, althans zo verzeker op het einde, het heeft iets van, eigenlijk is leven, is van de Eiffeltoren afspringen en je maar laten vallen. En waarvan die dan ook zo mooi zegt, het zijn geen vlagen wind die aan je rukken, maar flarden van je eigen geest. Ik bedoel, dat is aan de hand.
En de overgang tussen dat eerste en tweede couplet is ook zo mooi. Hè? Van eerst dat toch dat griezelige van helemaal naar het randje en los gaan laten. En dan opeens de vervoering van boven die stad te zweven.
Ja. Prachtig, ja. Hè? Dat visioen van die stad, weet je? Dat beeld van die stad. Ja, inderdaad, wat je zegt, het eerste is een beetje... Hè, een beetje ik ben de engel van de allersmalste rand. Prachtig, hè? Het staat ook in de geest, hè? Het afdelingtje van de eerste gedeelte over geesten. En hij formuleert steeds iets over geesten. En ik ben er wel, maar ik ben er ook niet.
Er was nog een gedicht wat volgens mij Mahler heet.
Ja, dat heb ik natuurlijk met veel plezier gelezen. Want daar was ik ook erg nieuwsgierig naar wat hij daarvan maakt. Met Mahler naar de duinen bij Katwijk. Heeft Mahler niet met Freud in Katwijk gewandeld?
Of dat Katwijk was, weet ik niet. Maar Mahler is natuurlijk veel in Nederland geweest.
Nou, maar ja, zeker. Ja, weet je, zo begint het al. Met Mahler naar de duinen bij Katwijk. Hoeveel muziek is nodig om het duin te verplaatsen? Hoeveel bekkens om de zee terug te kaatsen, om de golfslag tot zwijgen te brengen en een piano spiegelend oppervlak uit te strekken. Morendo, hoeveel muziek moet je gegeten hebben om al die tempi te kunnen schrijven? Je bent klein en grauw in de pan van de duinen, tussen het grijs-groen Auversteen en het koor Hoor het zilver, das Knaben Wunderhoren. Het strand is leeg. De muzici zijn met de loopjes van kanoeten de golven nagerend. Het flitsend geluid van pootjes op het zand, staccato tot de rand. Waar het vloedend publiek al komt opzetten uit zee met schuim op de mond en kille kritiek en in het sop breekt het spottend gemurmel baan. Zie de strandkrab met zijn ogen op steeltjes, twee dirigeersprieten en de krachtige scharen. Hoe garnaler, hoe maler. Hoe garnaler, hoe maler. Prachtig, hè? Je zit Mahler ook in, hè? Hoeveel muziek is nodig om het duin te verplaatsen? Mahler's muziek is heel op de natuur ook geënt. Ja, dat is raar om zo te zeggen, maar je hoort de bergen, hè? En je hoort de bossen. En hoeveel bekkens om de zee terug te kaatsen? Mahler kon veel lawaai maken met zijn symfonieën.
Overweldigend, net als de natuur.
Ja, net als de natuur. Hè. Dat is, hoeveel muziek moet je gegeten hebben om al die tempi te kunnen beschrijven? Dat is natuurlijk prachtig. Wat moet er aan muziek in je hoofd zitten om die grootste symfonieën te maken? En dan noemt hij nog even Auverstenen. Ik geloof dat is de symfonie nummer 2. Dat is over de opstanding. Prachtig koor zit daarin. Dat, en dat is Knaben Wunderhorn. Dat is een... Een jeugdwerk, een van zijn eerste. Met dat prachtige lied van Antonius en de Vissen.
Ik las in de Groene Amsterdammer een recensie van Piet Gerbrandy. En die noemde deze bundel door en door religieus. Kun jij je daarin vinden?
Ja, dat vind ik zeer juist. Het is religieus omdat het, het speelt toch met het ongrijpbare mysterie van bestaan. Hoewel er weinig religieuze taal in zit, althans traditionele taal, is het wel een moderne verwoording van een religieus gevoel.
Vind je dit een interessante bundel voor boeddhisten?
Nou, eerlijk gezegd, het zal me worst wezen of het boeddhistisch is. Maar het is gewoon mooie poëzie. Alle goede, mooie poëzie is boeddhistisch.
Zo.
Laat deze uitzending een aansporing zijn om af en toe eens een gedicht te lezen. En vooral een gedicht waar je aanvankelijk geen touw aan vast kan knopen.
Dus toch de koan.
Toch de koan, ja. Zolang als je op een koan kan kouwen, zo op een gedicht kouwen, tot een gedicht zijn geheim prijsgeeft.
U hoorde Nico Tiedeman in gesprek met Jacqueline Oskamp. De bundel Haar nijlpaard optillen van Thomas Lieske is verschenen bij uitgeverij Querido. Eind augustus gaf de Amerikaanse zanger Leonard Cohen 2 concerten in Amsterdam. Onze columniste Evelien de Brand was erbij en raakte behoorlijk onder de indruk.
Zo ziet egoloosheid er dus uit, fluistert mijn beste vriend in mijn oor. We zitten met 50.000 anderen ademloos te kijken en te luisteren naar Leonard Cohen, die optreedt in het Amsterdamse Olympisch Stadion. De grote, kleine zanger, die al tegen de 80 loopt, raakt ons diep met zijn sonore stem, zijn mooie melodieën en zijn treffende teksten. Maar de tranen stromen pas echt over mijn wangen wanneer hij zijn muzici aan het publiek voorstelt. De virtuose violist, zijn geweldige gitarist, de drummer en de 3 achtergrondzangeressen die niet in sexy jurkjes, maar in stijlvol driedelig de sterren van de hemel staan te zingen. Alle collega's op het podium krijgen van Cohen de volle aandacht. Hij neemt de tijd om hun naam en achtergrond te noemen, hun spel te roemen en letterlijk diep voor ieder van hen te buigen. Waarna wij, op onze stoelen, in onze gedachten, buigen voor Leonard Cohen. Zo ziet egoloosheid er dus uit. En zo klinkt het wanneer hij Waiting for the Miracle zingt. There were lots of invitations, and I know you sent me some, but I was waiting for the miracle to come. Volgens mij gaat dit over meditatie, fluistert mijn vriend. En over hoe je onbereikbaar wordt voor dierbaren als je gaat mediteren. Volgens mij ook. Je hoort en ziet zijn meditatieervaring door het hele concert heen klinken. Jarenlang leefde Cohen in een zencenter bij Los Angeles als monnik. Onder de naam Yikan, en die betekent stilte. Maar gelukkig voor ons heeft hij de stilte inmiddels verbroken, zodat we op deze gedenkwaardige avond massaal zijn Halleluja meezingen. Het lijkt even net een kerkdienst in de open lucht daar in het Olympisch Stadion. Halleluja is een echt troostlied en Cohen zingt het tot in je ziel. Vroeger bleef de zanger, zo vertelde hij eens, voortdurend gekweld door wat hij noemde het diepe verlangen om innerlijk vrij te zijn. Zou hij dat inmiddels zijn? Het lijkt er sterk op, want zijn optreden wordt gekenmerkt door bescheidenheid en dienstbaarheid. De sympathieke zusjes van egoloosheid. Eerder dit jaar mocht ik Frank Boeien interviewen voor Dagblad Trouw. En hij zei, een goede zanger is dienstbaar aan het lied. En dat weet Boeien zelf ook waar te maken op het podium. Wie innerlijk vrij is van zucht naar roem en erkenning van allerlei soorten egotrips, kan kennelijk echt dienstbaar zijn. Leonard Cohen zingt dienstbaar, bescheiden, zonder uithalen, zonder grote gebaren. Terwijl toch 50.000 mensen hem euforisch toeklappen. Less is more, laat hij ons deze avond zien en horen. Hij knielt vaak tijdens het concert. Hij gaat letterlijk op zijn knieën voor de muziek, voor zijn muzici, voor zijn publiek. En mijn beste vriend en ik, wij buigen aan het einde diep voor de grote, kleine zanger die zingt tot in je ziel.
U hoorde Eveline Brandt. Ze is journalist, mindfulness trainer en beoefent in de Theravada-traditie van Jyotika Hermsen. Het plaatje Berchem in Brabant heeft dit jaar in één klap een belangrijke plek ingenomen op de boeddhistische kaart van Nederland. Daar bevindt zich namelijk de grootste marmeren dikbuik Boeddha ter wereld. Hij staat te pronken voor het bedrijf van de heer Timmers, groothandelaar in edelstenen en Asiatica. Met het beeld probeert hij het dorpsleven van Berchem wat meer fleur te geven. En Peter Meiwes nam er een kijkje.
Dit is een houten Boeddha, die is uit één stuk gemaakt. En die hebben we in 1997 geïmporteerd. En die komt uit de buurt van Chiang Mai. De kniestukken, dat zijn nog aan elkaar gezette stukken. Dus hij is niet helemaal uit één boom. De mensen vanuit het natuuroogpunt, die zijn er natuurlijk niet altijd even happy mee. Die hebben toch altijd zoiets van, ze zitten aan mooie houten bomen en zo. Ik kan je verzekeren, Noord-Thailand in ieder geval, die gaan heel, heel, heel goed om met hun bomenstand. Ik wil niet spreken van afgestorven hout, zoals ze heel dikwijls spreken. Maar dit zijn wel degelijk bomen die omgehakt moeten worden. Dat ze te groot worden of dat ze dode stukken in hun hout hebben. En daar maken ze dan hele fraaie stukken van. We hebben hier onder andere ook een heel mooie olifant staan. En dit is dan een hele mooie Boeddha. Ja, ik heb echt iets met boeddhisme. Ik vind het heel mooi. Iets heel sereens. Ik heb echt iets met het boeddhisme. Ik vind het het mooiste geloof eigenlijk wat er is. Ik ben misschien wel meer voorstander toch nog van het Tibetaanse boeddhisme als van het Thaise boeddhisme. Maar ik vind het allebei hele mooie vormen. Lopen we even verder. Stijl ontvangen. Ja. En hier kom je op onze afdeling Tibetaans boeddhisme. Tanka's. Ik ben zelf vervent Tanka-verzamelaar ook. Waarop het leven van Boeddha wordt gesymboliseerd en zo. Dus dat vind ik echt iets heel moois. Zij maken eigenlijk toch van hele eenvoudige dingen, maken ze ja, gewoon hele fraaie zaken. Ik weet dat ik inderdaad met een handlichting in dat tijd, zo bestond dat, ben ik op 15-jarige leeftijd voor mezelf begonnen. Dus in dat tijd moest je 18 zijn om officieel een zaak te kunnen beginnen. Ik was nog maar 15 en ik wilde toch heel serieus met mijn vak bezig zijn. En dat kon alleen via een handlichting en dat houdt niks anders in als dat ouders dan borg staan voor de daden van hun zoon of dochter. Dus dat is een beetje het verhaal, ja. Ja.
Als ik het zo zie, dan is het toch wel goed gekomen.
Jawel, jawel, jawel. Zeker bij die grootste Boeddha die we nu hebben. Dus we zijn nu eigenaar geworden van de grootste bestaande marmeren Boeddha ter wereld. Daar zit ook een stuk, ja, hoe moet ik dat zeggen, een gunfactor bij. Deze was eigenlijk bestemd voor Japan. Wij waren daar op bezoek. ja, zij konden denk ik toch merken dat ik er helemaal gek van was. Ik was echt op slag verliefd op dat beeld. Terwijl eigenlijk dikbuikboeddha's, daar heb ik eigenlijk minder mee als met de klassieke meditatieboeddha's. Maar deze boeddha die had op een of andere manier toch dusdanig uitdrukking. Goed, en toen zijn we op een gegeven moment de prijs overeen gekomen. En zo is het eigenlijk gegaan. Dus ja.
Zullen we naar die dikbuik boeddha toe gaan?
Ja, is helemaal goed. Ja? Helemaal goed.
Zo. U staat bijna net zo te stralen als het beeld.
Ja, toch, hè? Bijna wel. Ja, nee. Het vergelijk is ook ooit gemaakt. Maar goed, wat dat betreft... Hij is echt heel mooi. Alles klopt. Belangrijke details zijn altijd handen, neus, ogen. Nou ja, het klopt eigenlijk allemaal. Alles is in verhouding. Ik kan werkelijk geen ding opnoemen wat niet juist is. Dus echt alles is in de goede verhouding, in de goede proporties weergegeven. Het is echt een geweldig beeld. De man waar wij het gekocht hebben in Vietnam, ja, hij zegt, het was zijn beste stuk. Je moet zo zien, dit hebben we van een steenhouwerij, een beeldhouwerij, hebben we dit gekocht. En ze hebben daar 8 jaar op gewerkt. Dus ja, daar zit, ik wil haast zeggen, hun hele ziel en zaligheid zit daarin. Maar goed, ik heb ze beloofd dat hij echt op een goede plaats terecht zou komen. We hebben hem zelfs een verhoging gegeven. Dus ik geloof dat hij heel goed tot zijn recht komt hier. Ja, hij staat wel buiten. Ja, ik wil dit beeld eigenlijk toch wel delen met de mensen hier in het dorp. Hij heeft al diverse bijnamen en zo. En het is niet het meest spannende dorp, om het zo maar eens te zeggen. Klein dorp, hardwerkende mensen, maar er gebeurt verder weinig. En dit zijn natuurlijk dan toch wel een beetje de dingen die er dan een beetje uitspringen. Maar kan je garanderen, de spullen die wij hier hebben, dat zijn allemaal beelden en objecten die allemaal eerlijk tot stand zijn gekomen. Ik zie er dus persoonlijk ook op toe dat er geen kinderarbeid plaatsvindt. Ik ben onlangs in India geweest en daar wilde ik hindoeïstische beelden kopen. Maar ik zag daar allerhande kinderen werken. En dan is het voor mij over. Ook al kan ik er goud aan verdienen. Kinderarbeid is not done. Spullen uit tempels weghalen, that's not done. Dus nee, we proberen toch wel correct te blijven. En dat doen we al 34 jaar. Dus eerlijke beelden, eerlijke handel. Ja, daar zijn we toch wel voorstander van.
En uw fascinatie daarmee, 34 jaar geleden. Waar kwam dat vandaan?
Ja, waar kwam dat vandaan? Er is altijd al interesse geweest voor het boeddhisme. Ik weet dat ik als kleine jongen op de lagere school spreekbeurten over het boeddhisme had.
Terwijl u opgroeide, was dat in uw omgeving dan ook aanwezig?
Nee,
uw ouders ermee?
Nee, helemaal niet. Nee, wij hadden thuis wel een paar boeddha-beelden staan, weet ik me te herinneren.
En welke boeddha-beelden waren dat dan? Wat voor...
Het was een, ik kan me nog herinneren, eigenlijk een zen-boeddhaatje was dat. Ik vond het geen mooi gezicht hebben, dat niet. En er stond nog een ander boeddha-beeldje. Een hoofd stond er. En nou heb ik met hoofden ook helemaal niks. Want die vind ik eigenlijk een beetje onterend. Ja, ik weet dat wij hadden ook een hoofd staan, weet ik. Dus,
De informatie die u voor die spreekbeurt bijvoorbeeld, hè, toen u jong was en op school een spreekbeurt hield. Waar haalde u die informatie vandaan?
Ja, de bibliotheek dan toch wel. Hè? Ik weet, dat waren toen een tijd dunne boekjes. Over het boeddhisme en het hindoeïsme. Overigens, die boeken die zijn er nog steeds. En die waren van de uitgeverij Binky Kok. En Binky die heeft daar denk ik heel goed mee gedaan. Het waren boeken over het boeddhisme en het hindoeïsme. En dat boek verkopen wij vandaag de dag nog steeds. Ik vind het heel ouderwets. Maar wordt heel goed beschreven. Alle handstanden, alle vormen. Erg goede boeken. Bij Godmar komen die vandaan. Uitgeverij Godmar. Gewoon basiswerkjes. Een blauw en een rood boekje.
En die hebben ze hier in de verkoop?
Ja, die hebben wij hier. Ja.
Zullen we er eens naartoe lopen?
Ja, helemaal goed.
Ah, dat zijn de boeken...
Nou, dit zijn in ieder geval de... dit vind ik twee hele goede basiswerken.
Het Boeddha-boek.
Het Boeddha-boek van Evi Rudi Jansen. Ik zei net Binky Kok, maar dat was de uitgeverij vroeger, weet ik. En de beeldentaal van het hindoeïsme. Dat is ook eveneens geschreven door Eva Rudi Jansen. Ik vind de tekeningen een heel klein beetje ouderwets die erin staan. Maar ja, we verkopen dit boekje ook heel erg goed. En er wordt echt ingegaan op diverse details. Petje af, gewoon een heel goed boek. Ik heb vanuit Nepal zelf thuis boeken. Die vind ik dan net weer wat mooier, wat foto's aangaat en zo. Maar dat zijn geen boeken die we hier verkopen. Dat zijn eigenlijk echt eigen boeken. Ik ben bezig met een eigen Boeddha-boek te schrijven. 3 jaar geleden heb ik een edelsteenboek geschreven. Dat was het 4e boek wat ik heb uitgegeven op het gebied van edelstenen. En ik ben bezig om een Boeddha-boekje te maken met daarin 200 verschillende boeddhistische objecten, boeddhistische tempels, boeddhistische rituelen en ook hindoeïstische figuur. Mensen vragen heel dikwijls, hè, wat is een Ganesha? Wat is een Kuan Yin? Ja, nou, als we daar een boekje voor kunnen schrijven en dan hè, met korte verhaaltjes erbij, dan geloof ik daar zonder meer dat er een markt voor is. Je ziet het aan de 2 boeken die dus al heel lang op de Nederlandse markt zijn. En ik denk dat er zonder meer plaats zou zijn voor een 3e boekje. Ja, dat zal nog wel eventjes op zich laten wachten.
Meer informatie over de firma Timmers Gems vindt u op onze website. In deel 4 van de serie Polderboeddhisme praat Agnes Sommer met Artha Mitra. Hij is geordineerd in de Triratna-beweging, voorheen vrienden van de Westerse boeddhistenorde. Die beweging is door een Engelsman opgericht om alternatieven te zoeken voor Oosterse kloosterordes. Het is een internationale orde met vertakkingen ver buiten de polder, van India tot Polen.
We hebben totaal tussen de 1800 en 1900 ordeleden. Het merendeel zit in Engeland en in India. En in Engeland omdat daar de orde gesticht is. En dit is vanuit Engeland naar de andere continenten getrokken. En ook naar Europa en naar Nederland.
De stichter is Sangharakshita. En dat is een Engelsman.
Dat is een geboren Engelsman, ja.
Zo heet u Artha Mitra. En ja. Zo heeft iedereen een Sanskriet naam.
Een Sanskriet of een Pali naam, dat verschilt.
Maar u bent wel van de Westerse boeddhistenorde?
Nee, ik ben van de Triratna boeddhistische beweging en van de Triratna boeddhistische orde.
Maar vroeger was u van de Westerse boeddhistenorde en nog steeds staat er op de website, wij proberen een Westerse boeddhistenbeweging te zijn.
Ja, en dat Westers, dat moet je gedeeltelijk eigenlijk ook zien als iets wat een doel of een perspectief is, omdat we het zogenaamde Westerse boeddhisme al helemaal gemaakt hebben.
Ja, natuurlijk. Maar ik vroeg me af, waarom tooi je met zo'n expliciet Sanskriet of Pali naam, terwijl je Westers wil zijn?
Dat is een goede vraag. En daar kan ik ook niet een gemakkelijk antwoord op geven eigenlijk. Ik heb die naam gekregen bij mijn ordinatie. En ordinatie is een belangrijk punt in je leven. En daarbij krijg je die naam. En het versterkt het idee van je reoriëntatie in het leven en naar de principes van de Boeddha. En het zet je in een bepaalde traditie.
Vrijwel alle mensen die zich bekeerd hebben, hebben een boeddhistische naam of een Sanskriet naam of een Pali naam. Ja. Maar de meesten lopen er niet mee te koop.
Ik heb ook niet het gevoel dat ik er mee te koop loop. En het is ook aan ieder van ons vrij om die te gebruiken of niet. Het is wel zo dat we binnen de context van het centrum en als we met elkaar zijn, dan gebruiken we die boeddhistische naam. Als ik mijn werk doe, dan gebruik ik bijna altijd mijn gewoon wereldlijke naam.
Triratna is een soort lekenorde, hè?
Misschien zou je kunnen zeggen, het is een soort tussenvorm tussen het leek en het monnik zijn. Wat volgens ons iemand tot een boeddhist maakt, is dat hij effectief het boeddhistische pad betreedt. Dus dat je zich effectief oefent in de leer van de Boeddha. En hoe je verder uitdrukking geeft aan je leven, dat is eigenlijk van secundair belang. Dus er is in feite ook geen hiërarchie tussen geordineerden en zogenaamde leken. Dus ik zie mezelf ook niet als een autoriteit en ik zie mensen die hier binnenkomen ook niet als leken.
U bent geordineerd en die mensen die binnenkomen, die zijn dat
niet. Ja. Maar er zijn natuurlijk andere mensen die ook boeddhist zijn, dus die effectief die lerende boeddha beoefenen, maar niet geordineerd in de orde, maar dat zijn natuurlijk net zo goed boeddhisten. Dus ik ben niet in die zin niet meer boeddhist dan iemand die...
Nee, maar er is een verschil dus tussen mensen die boeddhist zijn, die zich bekeerd hebben tot de drie juwelen, hè? En mensen zoals u, die geordineerd... Wat is dan ordinatie?
Het is het moment eigenlijk dat herkend wordt door mensen uit de orde waar je lid van wordt, dat jouw commitment of je toewijding tot de leer van de Boeddha effectief is. Dus dat het in alle onderdelen van je leven eigenlijk zichtbaar is. En daarnaast dat je je boeddhist zijn wilt beoefenen binnen de context van de Theravada Buddhistische Beweging. Dus dat maakt mij uiteindelijk tot ordelid.
En is dat nou anders dan iemand die zich tot de drie juwelen bekent?
Je bent in een context waarin je elkaar heel erg goed leert kennen. En in een context waarin je elkaar begeleidt, enthousiasmeert, eventueel als het nodig is, wat kritische opmerkingen kunt maken naar elkaar.
Maar dat geldt voor iedereen die in een sangha deelneemt, toch?
Dat geldt inderdaad ook voor iedereen die aan de sangha meeneemt. Binnen de context van de sangha zegt het iets over je toewijding en over je betrokkenheid bij de leer van de Boeddha.
En dat iets, dat moet erkend worden door iemand?
Herkend eigenlijk, ja. Het wordt onder andere herkend door degene die je ordineert. Maar er gaat een heel proces aan vooraf, van training en ja, mensen leren je kennen. En dan wordt het besproken in een groter kader. Of je
geschikt materiaal bent.
Om lid te worden van de orde, ja.
Wie zijn die mensen die daarover beslissen?
Dat zijn ook ordeleden.
Het geordineerd raken, gaat dat gepaard met rituelen?
Ja, dat gaat gepaard met rituelen, ja. Een vrij simpel ritueel, maar degene die je ordineert, die voert het ritueel uit. Tegenwoordig is het zo dat mensen iemand zelf vragen of diegene hen wil ordineren. Het is een verantwoordelijkheid, want je accepteert iemand in die orde en je relatie met die persoon is een intensieve relatie en je begeleidt iemand ook op zijn weg als boeddhist, zeker in de eerste jaren nadat hij geordineerd is.
Dus je neemt een soort positie als leraar in?
Ja, er zit zeker een leraaraspect in, ja. Meer nog eigenlijk een vriendschapsaspect dan een leraaraspect. We vinden in onze beweging vriendschap van cruciaal belang. En als daar een soort leraar of een soort discipelschap bij komt, dan is dat een extra. Als je geordineerd wordt, dan kies je uiteraard iemand voor wie je al respect hebt. En van wie je ook het gevoel hebt van dat hij of zij datgene belichaamt wat voor jou belangrijk is. En welke kant jij misschien ook een beetje op wil.
Is dat ook jullie vorm van leraarschap of heb je dan ook nog andere leraren?
Nou, in zekere zin kan iedereen in de orde als leraar fungeren voor de ander. We hebben 2 weken geleden een studieweekend gehad van een ordelid uit Gent, in Dhammaketu. En op dat moment is hij gewoon onze leraar. En een volgend moment of een andere geleden ontmoet je iemand anders die voor jou als leraar kan fungeren.
Dus een soort gedemocratiseerd leraarschap.
Ik zou er zelf die term niet echt aan willen geven. Het is eigenlijk dat je elkaar in de sfeer van vriendschap helpt om dat boeddhistische pad te beoefenen. En waar nodig is, geef je elkaar kritiek.
Ja, maar houdt dat niet ook meer gelijkheid in?
Dat hangt een beetje vanaf wat je onder gelijkheid verstaat. Dus we erkennen wel de zogenaamde spirituele hiërarchie, dat begrip. Als ik iets van jou leer, of jij leert iets van mij, dan is op dat moment is er eigenlijk sprake van hiërarchie, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar geen principiële.
Het is nooit een gevestigde principiële hiërarchie, inderdaad. Nee, dus zou ik kunnen zeggen, misschien nog meer dan democratisch is het dynamisch, eigenlijk.
Hebben jullie wel principiële leiders? Gewoon die leiders zijn omdat ze zo benoemd zijn?
Nee, we hebben eigenlijk geen leiders in die zin. Ik ben aan niemand iets verplicht of verschuldigd. Dus er heeft niemand iets over mij te zeggen.
En die Shangarakshita dan, de stichter?
Hij ziet zichzelf ook als leraar, maar hij ziet zichzelf ook in eerste instantie als een spirituele vriend. Maar het is niet iemand waarmee ik bijvoorbeeld regelmatig direct contact heb of die mij persoonlijk begeleidt op mijn pad. Dat zijn andere mensen die dat met hem op de achtergrond doen. Hij is de stichter van de orde. En in het begin vonden ordinaties allemaal plaats door hem. Halverwege de jaren 90 is dat veranderd. Simpelweg omdat dat goed te veel werd voor hem. En het is natuurlijk nog steeds wel een baken.
Waarom is dit Westers boeddhisme?
Kijk, het niet officiële hiërarchie tussen leraar en leerling is misschien voor een Westerling makkelijker te accepteren dan voor een Oosterling.
Dat zeker, maar die hoge eisen, dat kunnen laten zien dat je effectief met de leer van de Boeddha om kunt gaan.
Uiteindelijk wil het zeggen dat je laat zien dat je boeddhist bent. Voor een boeddhistische orde vind ik dat geen hoge eis.
Dat heeft ook niks met Westers te maken.
Nee. Kijk, we zijn in eerste plaats boeddhisten en we zijn boeddhisten in de westerse context. Maar de elementaire principes van wat het betekent om boeddhist te zijn, dat gaat boven culturele verschillen uit. Dus iemand die in Tibet of in voormalig Tibet boeddhist is of in Thailand en werkelijk boeddhist is, die verschilt in principe niet met iemand die in het West boeddhist is.
Verschilt een boeddhist dan überhaupt van een niet-boeddhist?
Nou, mijn eerste reactie is om te zeggen ja. Maar het is natuurlijk in theorie mogelijk dat je in de hele manier waarop je leeft, dat je hele grote overeenkomsten vertoont met iemand die officieel boeddhist is. De waarheden die de Boeddha ontdekt heeft, die zijn universeel en die gelden net zo goed voor een niet-boeddhist of voor een boeddhist. Wat niet wil zeggen dat het niet uitmaakt of je nou boeddhist bent of iets anders. Hè? Nee.
Tot nu toe zijn we gekomen bij wat Westers is. Dat is de wat horizontale omgang tussen leraar en leerling en eventueel wisselingen in die positie. Maar er moet toch verder ook over nagedacht zijn, over wat nou voor Westerse mensen een toegankelijk boeddhisme is. Wat kunt u nou nog meer daarover zeggen?
Nou, wat we verder proberen is om de leer van de Boeddha op een zo goed mogelijke manier te communiceren. Dat doen we onder andere door in de stad onze deuren openzetten voor mensen die kennis willen maken met boeddhisme. Daarnaast hebben we geëxperimenteerd met samenlevingsvormen. Dus we hebben woongemeenschappen waar mensen dus met elkaar leven en beoefenen.
Is dat Westers?
De vorm waarin dat gebeurt is denk ik wel Westers, omdat het niet een specifieke kloostergemeenschap is, maar gewoon een vrije associatie van boeddhisten die samenwonen. Dus dat zijn niet van allerlei regels aan verbonden. Je hoeft bijvoorbeeld niet celibatair of zo te leven. We hebben ook geprobeerd om bedrijven te runnen door boeddhisten.
De juiste manier van je levensonderhoud.
Ja. En verder wat in onze beweging ook toch wel centraal staat, is de variëteit van beoefeningen. Er wordt aandacht besteed aan meditatie uiteraard, maar ook aan studie, aan vriendschap. De rol van kunst wordt benadrukt, omdat kunst een manier kan zijn om je huidige ervaringswereld te overstijgen.
Ja, en die kunst, dat snap ik. Ik bedoel, kunst is typisch een Westerse vorm van uiting. Maar de rest zie ik niet zo specifiek Westers.
Nou, als je
vriendschap is overal.
Ja, is dat zo? Dat ligt eraan hoe ver je in vriendschap kunt gaan. En het is een beetje een tegenwicht tot de verdergaande individualisering in de samenleving. Kijk, een van je opdrachten als boeddhist is dat je positieve staten van geest en positieve emoties ontwikkelt. Zoals liefdevolle vriendelijkheid, vrijgevigheid. En vriendschappen zijn dan bij uitstek de context voor om die eigenschappen te beoefenen. En verder, het verschil is dat er een volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is in ordinatie.
Maar tegelijkertijd wordt op de website geschreven: laat u zich inspireren door de verschillende tradities. Welke tradities?
De Mahayana-traditie, de Tibetaanse-traditie, de Theravada-traditie, de Zen-traditie. Verschillende ordeleden hebben verschillende passies. Kijk, al die tradities zijn ontstaan in een bepaald cultureel gebied. Dus boeddhisme heeft zich naar die gebieden verhuisd en heeft daar een bepaalde vorm aangenomen. En in de meeste gevallen met behoud van de essentie waar het om gaat.
En die essentie is de vier edele waarheden, het achtvoudige pad, de core business van het boeddhisme.
Ja, om een goed zogenaamd Westers boeddhisme te ontwikkelen, is het nodig dat we teruggaan naar de essentie van wat de Boeddha bedoelde en wat hij zei. Zoals hij misschien het beste vindt is in de Pali-overlevering. En van daaruit in het Westen daar een uitdrukkingsmanier voor zien te vinden. Het vraagt eigenlijk een beetje om moeilijkheden, denk ik, als je een Tibetaanse culturele vorm van boeddhisme of een Zen-boeddhisme of een Theravada-traditie in het Westen introduceert en van daaruit gaat proberen om daar een Westerse boeddhisme van te maken. Omdat de mogelijkheid bestaat dat je culturele toevoegingen als essentiële leer van de Boeddha gaat zien.
De Pali-kanon, dat is voor u het nulpunt.
Dat zijn de teksten die het dichtst bij de Boeddha staan. Ik wil niet zeggen dat die andere teksten onbruikbaar zijn, hè, die Mahayana teksten. Maar ze moeten wel kritisch bekeken worden tegen het licht van de Pali-kanon, of er geen tegenstrijdigheden in voorkomen. En als die erin voorkomen, dan moet je nog gaan bekijken van, nou, hoe is dat bedoeld in die context? Dus in die zin is het geen simpele zaak.
Nee, kwestie van exegese.
Exegese, maar daarnaast ook van een diepe persoonlijke beoefening van die leer.
Hoe kijkt men binnen Triratna aan tegen rituelen, buigen, knielen, wierook, kleding? Want ik heb nu begrepen dat de Pali-kanon is de oertekst en de rest is gestript.
Ja, nou, we maken gebruik van rituelen. Eerbetoon en buigingen die je maakt, of überhaupt de rituelen, die hebben een functie voor jezelf. Dus je knielt niet voor de Boeddha, je buigt niet voor de Boeddha, omdat hij dat wil. Maar je doet het zuiver voor jezelf. En dan spreek ik gewoon van mezelf persoonlijk. De ene keer als ik buig, dan voel ik er helemaal niks bij. Dan is het bijna een gewoonte. Of een oefening. Maar soms heb ik daar wel een passende emotie bij. En dan bepaalt dat ook je houding ten opzichte van wat je aan het beoefenen bent. Dus dan helpt het je bij datgene wat je doet. En dat is een beetje de functie van rituelen en het uiten van devotie.
Dus het heeft een plaats binnen uw organisatie?
Ja.
Iedereen buigt en knielt en wierookt.
Nee, als je het niet wil, dan doe je het gewoon niet.
Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Er zijn er een paar die buigen en een paar die niet buigen?
Het is bijna altijd zo dat op een gegeven moment iedereen daar meedoet. Ik heb hier gisteravond een introductiecursus gegeven en toevallig op die avond uitgelegd wat het buigen voor de Boeddha betekent. En dan zeg ik ook altijd bij van ja, voel je vooral niet verplicht om het te doen. Je moet het echt willen doen. Het is geen gewoonte die je zomaar hoeft over te nemen. Dat zou ook niet in de hele boeddhistische context passen.
Nou, in de westerse context zou ik denken. Je doet alleen wat je zelf denkt dat goed is.
Ja, in die zin past het in de westerse context, ja.
Dat was Artha Mitra in gesprek met Agnes Sommer. Meer informatie over Triratna vindt u op onze website. En dat is bosrtv.nl. Over 2 weken de volgende aflevering van Polderboeddhisme. Dan hoort u Sydney Leijenhorst van trainingscentrum Ken Kon in Wageningen. Vanavond vindt in het Tropentheater in Amsterdam een opmerkelijk concert plaats. 6 Tibetaanse Gyuto-monniken treden op samen met het Brusselse jazz-ensemble Octurn. Aan de telefoon is een van de programmeurs van het Tropentheater, Francis de Souza. Francis, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat kunnen we verwachten daar?
Het is in ieder geval een combinatie van lage boventoonzang, ondertoonzang, hoe je het ook noemt.
Van de Gyuto-monniken.
Van de Gyuto-monniken.
Ja.
Al dan niet gecombineerd met het avontuurlijke ensemble uit België, Octurn. Die spelen zeg maar een beetje jazzy-achtige gecomponeerde muziek.
Mm-hmm.
Soms gaat dat dus samen met de monniken, maar ja, afgaande op de cd die net uit is, zijn er ook aparte stukken. Dus ik weet niet of ze ook alles samen spelen op de avond zelf.
Ja.
Of dat er ook gewoon aparte stukken in zitten van alleen de monniken die lopen te chanten en... Of alleen Octurn die wat speelt.
Ja. Nou, dat is wel interessant, want het gaat namelijk over een gezamenlijk optreden.
Ja.
Maar is het niet gewoon zo dat die monniken hun ding doen en dat de muzikanten er dan iets bij spelen?
Dat is zo. Kijk, de bijdrage van de monniken is met name gewoon die mantra's zingen. En dat is die prachtige boventoon. En ja, zij doen niet veel meer dan dat, heb ik het idee. Maar goed, ik heb het zelf nog nooit live gezien, dus voor mij is het ook een verrassing.
Ja. Is het bijzonder dat ze dat doen? Want die monniken, het is een reguliere kloosterorde. Het is natuurlijk geen performinggroep.
Nee, dat klopt. het is wel het is vrij bijzonder. En ik was ook heel erg benieuwd naar de combinatie. En ik moet zeggen, daar zitten af en toe hele mooie stukken bij. Dus het kan wel.
Weet je iets meer van dat Belgische ensemble? Hebben die vaker van dit soort merkwaardige samenwerkingsprojecten gedaan?
Nou, ik ken Octen niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik ken toevallig wel een paar mensen die erin spelen. Zoals Laurent Blondiot, die trompetist. En Guillaume Ortiz, de saxofonist. Die ben ik toevallig ook tegengekomen in Burkina Faso. Zij hebben dus ook wel projecten gedaan met Afrikaanse muzikanten.
Mm-hmm.
Onder andere in Burkina. Maar ook, ze hebben het project gedaan met een voodoo-groep uit Benin. Zij spelen namelijk ook in Maak Spirit, als je dat wat zegt.
Ja, ja.
En een jaar of twee geleden, denk ik, hadden zij een project met die voodoo-groep uit Benin. En toen waren ze ook voor een klein toertje in Raza en in het Troventheater onder meer. En natuurlijk in het Zuiderpershuis.
Mm-hmm.
Een deel van de groep, daar weet ik in ieder geval zeker dat die vaker met allerlei soorten mensen projecten aangaan. En niet de makkelijkste projecten trouwens. Maar dat voodoo-project was erg goed.
Ja, ja. Ja, op de een of andere manier lijkt dit natuurlijk minder een uitdaging, hè, voor die Westerse muzikanten.
Ja en nee, denk ik. Want ik denk, kijk, ik weet niet wat die monniken nog uit hun...
mouw kunnen schudden.
De mouw kunnen schudden naast die zang. Maar goed, dan is het misschien juist des te belangrijker voor Octurn om daar een draai aan te geven. Kijk, als je met zo'n voodoo-groep, ja, weet je wel, daar zitten natuurlijk ook heel veel andere facetten aan die je kan gebruiken.
Ja.
Dus het is nou juist misschien wel de uitdaging om juist met een groep monniken waar misschien maar één facet echt interessant is, dat is die zang.
Ja.
Om daar gewoon iets moois van te maken.
Kortom, het wordt best spannend vanavond.
Het wordt zeker spannend.
Hoe laat begint het?
Het begint om 8:30.
Nou, dan wens ik je een mooie avond en bedankt voor de toelichting.
Prima. Oké, graag gedaan.
Oké, dag.
Hoi, hoi.
Dat was Francis de Souza. Meer informatie over het programma Sonic Mantra's vindt u op onze website. En u kunt nu nog even luisteren naar een fragment van de Gyuto Monniken, maar dan zonder het Octurn Ensemble. En tot zover het eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. En daarna praten we uitgebreid met de Britse componist Rolf Hind. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. Dit jaar wordt het 100ste geboortejaar van componist John Cage gevierd. Het gebeurt met tal van concerten en festiviteiten. Er is zelfs een app verschenen met Prepared Piano, het instrument dat hij in veel werken gebruikte. De Britse pianist Rolf Hind maakte in dit kader een dansvoorstelling voor piano en danseres, Danza Preparata, gebaseerd op de sonata's en interludes van John Cage. Naast pianist is Hind ook componist en laat zich daarbij inspireren door het gedachtegoed en de spirituele benadering van Cage, die zelf zen-boeddhist was. Hind is vipassana-beoefenaar en heeft verschillende stukken gecomponeerd waarin hij zijn ervaringen met meditatie heeft verwerkt. Marloes Lazal reisde naar Londen voor een ontmoeting met Hind en was bij de voorstelling van Danza Preparata in de Queen Elizabeth Hall. Wat in het werk van Cage spreekt Rolf Hind vooral aan?
I think of him as so many different characters, actually. And then there's a sort of playfulness and freedom and charm and serenity in these pieces, ultimately, which I find very different from the kind of the state of European music at that time, which sort of tended to get more and more hysterical and expressionistic and intense. And this is kind of
in Gage's stukken zit veel speelsheid, vrijheid en sereniteit, die erg verschilt van Europese muziek uit die tijd. De sonatas en interludes, die voor danza preparata zijn gebruikt, komen voort uit Cage's interesse voor het hindoeïstische idee van rasa's, verschillende stemmingen die uiteindelijk tot kalmte leiden.
The different moods and their tendency is to lead to tranquility. And that's meant to be the shape overall of these 20 pieces. To composers and musicians, he's created all sorts of freedoms, all sorts of possibilities. He's characterized as having this slightly crazy, wacky image, but the music is, firstly, as I've just said, sometimes intensely spiritual in its approach. I mean, he even described it in this period of his life, the 1940s, the act of making music as a religious one. So there's the spiritual element, which I don't know whether he.
Hij heeft voor componisten allerlei nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Hij omschreef in de 40er jaren muziek maken als een religieuze bezigheid. Daarnaast heeft hij zeer veel werken gemaakt en hij heeft grote invloed gehad op de danswereld. Ook door zijn 50-jarige relatie met choreograaf Merce Cunningham.
He's very influential, as I guess this show, Danza Preparata show, proves in the world of dance too, because his collaboration with Merce Cunningham, who was his life partner in work and in private life for 50 years, is a huge name in dance with a whole vocabulary of his own. Notes on the keyboard, if you like, are not as horribly difficult as some other piano music. The challenge of these pieces is that you don't just play them, you have to make the instrument.
De uitdaging van het spelen van stukken voor een prepared piano is vooral dat je de piano ook zelf moet voorbereiden om zo de juiste klank te creëren. John Cage geeft daar heel precieze instructies voor, tot op een bepaald punt, bijna als een raadsel of een zen-koan.
I always found this slightly, almost a slightly zen-ish thing. It's like a riddle, like a koan or something. You have to get to the root of something that's very precise and yet be free.
Het verhaal is dat hij aan het werk was met een danser en eigenlijk veel percussie-instrumenten wilde gebruiken, terwijl hij alleen een oude piano had. Dus is hij die klanken in de piano gaan zoeken.
The story is he was in a situation where he was working with a dancer and what he really wanted was a lot of different percussion instruments, but all they had was a fairly clapped out piano. That means not a very good piano. So he experimented with putting all these things inside it to expand the sounds that he had. We're talking about the very late 1930s into the early 40s.
Daarbij was het crisis in de 30er jaren, dus het is eigenlijk uit nood geboren.
Couldn't make a living as a composer. He was just doing very small things, living in kind of commune style life. So it was necessity, really.
Now, I saw there's even an app for a prepared piano because of the centennial of John Cage. I have it on my iPhone. Wow. Did you see it?
No? Yeah, that's amazing.
Er is zelfs een app verschenen met een prepared piano die je op je telefoon kunt afspelen. En daarin zie je de schroeven en de rubberen stukjes die je in de piano stopt en kun je zelf een stuk spelen.
So this app has a screw, here's a screw, but it also has a screw, I think, and this with a piece of rubber. That's not one of the Cage prepared piano pieces. I think it's a fascinating idea because, well, as you saw at the Queen Elizabeth Hall the other night, we organised a post-concert talk because when we'd done the show before, so many people want to come up on the platform and see what's going on in the piano.
Het is fascinerend, want ook na het concert hier in Londen wilden veel mensen de piano komen bekijken.
I'm not a Zen practitioner, so I don't know what it sounds like exactly, but I see it in these, in a lot of the, even more than in these sonatas.
De Zen-beoefening van John Cage is zichtbaar in de combinatie van ongelooflijke precisie en chaos die je moet interpreteren.
So that it is often like a riddle. It's something you've got to interpret. Well, there's some later piano pieces called Seven Haiku, which are tiny little piano pieces, each of which is about 10 or 15 seconds long. And within the space of one note.
Hij schreef zeven haiku, hele korte stukjes waarin binnen één noot tempo en dynamiek verschillen gespeeld moeten worden.
Marks for you to get louder and softer, which is obviously impossible on a piano. And it's like something you have to wrestle with to create something meaningful from it. I mean, it creates a kind of tension within the performer.
Tijdens zijn compositiestudie bij Schoenberg zei deze over Cage dat hij nooit een goede componist kon worden omdat hij geen gevoel voor harmonie had.
It just illustrates that Western assumption that the harmony is, without harmony there can be no music. Many very developed Eastern forms of music don't really have harmony in the Western sense. They don't have, either may have accidental.
In het Westen ligt veel meer nadruk op harmonie. In Oosterse muziekvormen vind je geen Westerse harmonie, maar wel timbre, melodie en ornamentatie.
But that doesn't mean that Indian classical music, for example, isn't very elaborate and sophisticated system. And it does it through other means. It does it through timbre and rhythm, melody, ornamentation, all things which Cage went on to develop. You know, sometimes I teach composition myself, and I think it's a fact that for any composer, indeed any creative artist, is that they find their creative stuff through their limits. And Cage absolutely.
Hij gebruikt de klank, concept sound, en ritme op een hele radicale en interessante rhythm, manier.
In very radical and interesting ways.
Cage zei op zeker moment dat hij niet kon accepteren dat het doel van muziek communicatie was. Vooral toen hij merkte dat het publiek zijn muziek anders interpreteerde dan dat hij het bedoeld had. Vervolgens ontmoette hij de Indiaanse zanger en tabla-speler Jira Sadawai, die zei dat muziek vooral bedoeld is om de geest te zuiveren en tot rust te brengen.
Yeah, I can identify it with it. I think I can definitely understand the difficulty of the first part because it's lovely if people say that they enjoy it, or it's lovely when the people say they're moved by something, but it's not something you can control. And it may be to do with
Rolf Hind herkent zich in de houding van Cage. Je speelt met ideeën en materiaal en mensen reageren op hun eigen manier.
At the same time, someone else is going to hate it. So my attitude is, I suppose, and this would be Cage's as well, is that you play very seriously with ideas and material. And then people respond to the results in their own individual ways. I have used the idea of the sound world of the prepared piano, I like very much. I mean, I use it not to quite as extensive an amount as Cage does. But I think he's just sort of generally, he's in the background to a whole generation of composers, an idea of freedom, an idea that you could work other ways. That a piece of music doesn't necessarily have to be this very formally conceived.
In zijn composities maakt hij ook gebruik van de prepared piano en Cage is altijd op de achtergrond aanwezig. In zijn vrijheid, zijn interactie met het publiek en de theatrale elementen. Zoals ook in Hind's compositie A Horse Sacrifice. Rolf Hind beoefent vipassana meditatie en gaat regelmatig op retreten.
I practice privately, really, but I've been on several retreats in that tradition. In fact, I'm going on retreat next week. You know, then when I come back from retreat, I try new things.
Gebaseerd op een retraite-ervaring componeerde hij het stuk Sit, Stand, Walk, dat in 2011 in Londen door het Chroma Ensemble werd uitgevoerd.
It's part of a much longer term project which I'm starting in a couple of months, which is actually to write a kind of opera which will be about 24 hours long. The opera will be.
Dit wordt onderdeel van een 24 uurs opera project wat deels een retraite zal zijn. Hij wil zijn publiek graag die concentratie en absorptie van de muziek laten ervaren, zodat de scheiding tussen publiek en muzici wegvalt en er zonder oordelen geluisterd kan worden.
I love the idea of that amount of concentration, that absorption you get in an experience like that, offering people that experience, but offering that as a way to listen to music as well, because often the experience of listening to music is so us and them, you know, you the audience and them the performers and you judging them, and this would be everyone together, very immersive. It's not that the audience play the music, but they are actually involved in making the music in certain scenes in different ways. This is often the way musical works seem to develop, you know, something that you're using in one place starts to move into another place. And I was writing sketches for the opera idea, and one of the characters would be a visiting guru who comes to deliver wisdom. Only he doesn't speak, he just plays the clarinet. He just says wise things on the clarinet. And the particular clarinetist we use, who's a very good friend of mine, called Stuart King, is a very imposing physical presence. He's six.
Een van de personages in Sit, Stand, Walk is een guru die wijsheid komt brengen. Dat is clarinetist Stuart King, een grote imposante verschijning die in het eerste deel Sit alleen op het toneel is. Hij vertegenwoordigt de componist en alle gedachten die in zijn hoofd spoken als hij mediteert worden door de andere instrumenten vertolkt die niet op het toneel zijn.
He doesn't have to do anything, he just stands there in the clarinet and it's well. So he is the soloist I wrote this piece for. So in the first movement, Sit, the idea is only the clarinet is on stage. It's an attempt to show how my head feels when I meditate. So the clarinet is me and all the things, all the thoughts, all the things floating past and then disappearing that I'm detaching from are represented by the other instruments, which are all off stage and very distant. It's very difficult to play because they all need to be able to see a conductor and but yet be invisible.
Het tweede deel gaat over staande meditatie, die heel energiek is, maar waarbij het lichaam gedesoriënteerd is. In de muziek komt die fragmentatie uiteindelijk tot één geheel.
I love standing meditation. I find when I'm on retreats, it's a really great relief because sometimes sitting is exhausting and standing is very, very energetic, but also quite disorientating because everything's so slow. You can't feel the alignment of your body. So it's The thing I was thinking about was the idea of all the systems of the body coming into alignment, everything coming to balance. So what happens musically is things that don't fit together, like a jigsaw, and then they start to fit together, and when they fit together it stops. And then in Walk, very literally, the players start to walk.
They all in Walk lopen de muzici en geven beurtelings een solo.
At different speeds, so they walk at the same time at different speeds and their music is at different speeds. They play another movement which isn't in the title, which is called Open, which is joy, if you like. It's just like 2 minutes of it going crazy. And
het laatste deel gaat over de exponentiële vreugde die je kunt ervaren aan het einde van een retraite.
An exponential kind of development of whatever feeling you have. It's not something you do deliberately. Sometimes it can be sadness, but when it's joy, it just gets bigger and bigger and bigger, and it kind of explodes, and that's the end of the piece. Some of the music will be used in different forms. Definitely the joy one I want to use at some point.
Zeker het laatste deel, Joy, gaat deel uitmaken van de nieuwe opera die door de Opera Group ontwikkeld wordt en wellicht ook in Nederland te zien zal gaan zijn.
Including promoters in Holland. I'm very excited. I think it could be an amazing idea because I'm concerned about the way the whole model of the way concerts still work. Even when you're listening to Cage, needs to be challenged.
Heind maakt zich zorgen over de ouderwetse formele manier waarop concerten werken en hoe het publiek luistert. De open en sympathieke houding die je ontwikkelt door meditatie zou hij graag inbrengen, zodat je de muziek anders kunt ervaren.
Hopefully open kind of mind you might develop after having meditated is a wonderful thing to bring. So you don't rush into a concert and judge one piece after another and listen to things and compare this with that and all that kind of thing. You just have a very organic, sort of holistic, organic experience.
Maar is meditatie niet een hele persoonlijke zaak? Kun je die niet oordelende open houding voor anderen creëren?
You can improve the setting. I mean, just as someone chooses, well, I certainly do, to go on a retreat because that may be a goal I can hope to expect from the experience of a retreat. Maybe that some people come to this.
Je kunt de omstandigheden creëren, maar mensen kunnen ook kanten van zichzelf ervaren die ze liever niet zien. Dat gebeurt trouwens bij gewone concerten ook vaak.
That could happen at a regular concert too. I want to make it, you know, really clear that I want to be really scrupulous about it working. To get to the core of it. I think it needs to be led by someone who is both very sympathetic.
Het zou wel geleid moeten worden door iemand die naast Vipassana-ervaring een grote affiniteit met muziek heeft.
But also very sympathetic to the idea of music in this setting.
Tot slot nog een andere compositie van Rolf Hyde, Maya Sesha, dat in 2008 werd uitgevoerd door het BBC Scottish Symphony Orchestra. Hij noemt het een yoga-stuk.
I'm also very into yoga. I practice yoga a lot, so I have a few yoga pieces as well. The concept of Maya, the idea of illusion, that there's a very dense, active, sort of exciting, loud movement, followed by a movement that just gets simpler and simpler, which is Sesha is. And a philosophical idea, but also a character in Hindu mythology. It means the thing that remains.
Maya betekent illusie en is een opwindende, luide beweging. Het eropvolgende Sesha is verstilder en betekent dat wat blijft.
U hoorde pianist en componist Rolf Hyde in gesprek met Marloes Lazal. Met dank aan de BBC en het Southbank Center voor de gebruikte muziekfragmenten. Voor meer informatie over John Cage, de app met Prepared Piano en het werk van Rolf Hyde, kunt u uiteraard terecht op onze website. Tot 16:30 kunt u nog luisteren naar Solgata met Hyde zelf achter de piano. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op bosrtv.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren en ook met andere luisteraars van gedachten wisselen. U vindt ons op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als bosrtv. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM. En dan gaat het over de betekenis van het ritueel. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met filosoof en cabaretier Paul Smit. Verder aandacht voor de empathiecirkels van psycholoog Lidewijn Niesink en het portret van mezzosopraan Margriet van Rijzen, die via Vipassana-meditatie verzeild raakte in de klassieke Koreaanse Chonka-zang. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.